Jongens en meisjes, broeders en zusters, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Vogel, emeritus predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Eindhoven, voorgaat. Vanzelfsprekend geldt ook het welkom voor de gasten. We vinden het fijn dat u er bent en hopen dat we een goede en gezegende tijd met elkaar zullen hebben. Daarnaast ook een hartelijke groet aan degene die deze dienst nu of later met ons meemaken. Mijn naam is Jan Dor en ik ben vandaag ouderling van dienst. Mocht u iets willen vragen naar aanleiding van de dienst of over onze gemeente, dan kan dat na afloop van deze bijeenkomst. Samen met de dominee sta ik dan achter in de kerk. Het is goed om te weten dat, als u het fijn vindt, er met en voor u persoonlijk gebeden kan worden. Een aantal gemeenteleden wil dat graag doen. Ze staan na afloop aan de rechterkant van de preekstoel, van mij uitgezien. Uiteraard zijn daarbij ook de gasten van harte welkom. De organiste vanochtend is Asako Peten en de collecte is voor de STAG. STAG is de Stichting voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg in onze kerken. Naast het geestelijke gezondheidszorg geven ze ook toerusting op maat. Dat betekent dat er pastorale cursussen zijn voor ambtsdragers en voor gemeenteleden. En zo hebben ze een heel scala aan een programma om in onze Nederlandse kerken actief te kunnen zijn. Dit om te voorkomen dat we voor een afkorting collecteren. Kinderbijbelgroep 1 en 2 en tienergroep 2 komen vanochtend bij elkaar. In de dienst van vanmiddag gaat dominee Vervoren van Maastricht voor. We zingen nu eerst gezang 75 vers 1, 2 en 3. En na votum en groet zingen wij psalm 81 vers 1 en 4. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Thank you. gemeente, laten wij in een ogenblik van stilte onze gedachten en onze harten richten op hem die wij in deze dienst hopen te ontmoeten. Wij spreken uit dat onze hulp is in de naam van hem die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die ook trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u in vrede van God onze Vader, door Jezus Christus de Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij ons voor God verootmoedigen en hem aanroepen om ontferming. Heer, God, die ons nooit gehoorde dingen hebt gezegd. God, die ons bevrijdt uit de slavernij. Wij belijden u dat wij geneigd zijn onze oren te sluiten voor die nooit gehoorde dingen. Dat wij ons maar al te vaak overgeven aan allerlei vormen van slavernij. We zoeken ons geluk in geld en bezit, in ons werk, in onze liefhebberijen. We spelen onze machtsspelletjes en we maken ons afhankelijk van wat anderen over ons denken. O God, vergeef ons die dwaasheid en verlos ons van die slavernij. Doe ons leven als vrije zonen en dochters van u, die voor niemand knielen dan voor u alleen. Ontferm u over allen in deze wereld die een onvrij bestaan leiden, die lijden onder de heerszucht van anderen. Ontferm u over allen die verslaafd zijn geraakt aan wat dan ook. En laat er ook voor hen, voor ons allen, een nieuw bestaan in vrijheid opengaan. Daarom bidden wij u, Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, ontferm u over ons. Amen. Wij zingen nu Psalm 81, vers 5 en 7. In het doodsgebied gaf hij taal en teken. De taal bijvoorbeeld van de 10 woorden. Hij zegt, ik ben de Heer die ingreep toen jullie in Egypte geen kant meer uit konden. Jullie zaten volkomen knel en je had geen toekomst, want je pasgeboren jongetjes werden vermoord. Ik bevrijdde jullie en daarom wil ik niet dat je terugkruipt en andere goden gaat dienen, zodat je de ellende weer over jezelf heen haalt. Je moet je leven niet wijden aan wat je zelf kunt bedenken of verzamelen. Wanneer je mij, je God, zo buitenspel zet, raak je mij kwijt. En jij niet alleen, maar ook wie er na je komen, je kinderen en kleinkinderen. Mijn naam moet je niet zomaar gebruiken. Wie mijn naam tussen neus en lippen door laat vallen, doet alsof die naam niets voorstelt. Mensen mogen weten dat waar mijn naam klinkt, ik zelf aanwezig ben en mogen daar iets van verwachten. Denk eraan dat je niet gemaakt bent om altijd maar door te gaan. Wie altijd bezig is, draait dol. Heb respect voor de mensen die verantwoordelijkheid voor je dragen. Je ouders, docenten, de overheid. Wie voor hen geen respect heeft, maakt er een chaos van en in een puinhoop valt niet te leven. Je moet niemands leven bedreigen, ook je eigen niet. Je moet niemands relatie bedreigen, ook je eigen niet. Je moet niemands bezit bedreigen. Laat die mens er onbezorgd van kunnen genieten. Je moet het leven van je naaste ook niet bederven door roddel en leugen. Voor God staat dat gelijk aan een poging tot doodslag. Je moet niet willen hebben wat een ander heeft. Meer is immers toch nooit genoeg. God en je naaste dienen met wat je hebt en daarvan genieten, daar heb je je handen vol aan. Paulus zegt het op zijn wijze: allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en om hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader. De geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen, erfgenamen van God. Samen met Christus zijn we erfgenamen. We moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister. Zingen we nu Psalm 81, vers 8 en 9. Laten wij nu samen bidden. Heere God, wij kunnen thuis alleen de Bijbel lezen. We kunnen in onze binnenkamer bidden. kunnen ook alleen zingen. In de auto. Of thuis. Of in bad. Maar wat is het goed dat er elke week weer een dag is waarop we dat alles samen mogen doen. Samen mogen luisteren naar uw woord. Samen mogen zingen. Samen mogen bidden. Als we dat niet hadden, zouden we het in de eenzaamheid ook niet volhouden. We danken u, Heere God, dat u ons dat ook vandaag weer geeft. Een nieuwe week die begint met een rustdag. Die begint met luisteren. Tot ons nemen wat u ons wilt geven, wat u ons wilt zeggen. En we bidden u dat wij, wanneer we een oud verhaal lezen vanmorgen, het ervaren als ons eigen verhaal. Geef dat we er zelf in voorkomen als mensen die met open handen naar u toe staan om van u te ontvangen wat u ons hebt te geven. Leid ons in deze dienst, in alle dingen die wij samen mogen doen. Wees met allen die in de dienst een taak hebben. En geef hen kracht om die taak ook te vervullen tot uw eer en tot opbouw van uw gemeente. Zegen de kinderen die straks in hun eigen ruimte op hun wijze uw woord mogen horen. Geef dat ze daar ook nooit meer van loskomen. We bidden u voor allen die op dit moment of later met ons meeluisteren. Ze weten zich verbonden met wat hier gebeurt. Ze mogen daarin, dat bidden we u, ook de verbondenheid met u ervaren. En we bidden u dat er ook vandaag mensen mogen zijn die misschien niet bewust op zoek naar u opeens ervaren dat u hen zoekt en uw hand op hen legt. Doe zo, Heere God, uw werk vandaag op deze eerste dag van de week. Wij vragen het u in Jezus' naam. Amen. Dan mogen de kinderen nu naar hun eigen ruimte om hun eigen verhaal daar te horen en bezig te zijn. En daarna zal Annelies van der Heijden de schriftlezing verzorgen uit Exodus 16 en Marcus 6.
De Heer zei tegen Mozes: ik heb gehoord hoe de Israëlieten zich beklagen. Zeg tegen hen: wanneer de avond valt, zullen jullie vlees eten en morgenochtend brood in overvloed. Dan zullen jullie inzien dat ik, de Heer, jullie God ben. Diezelfde avond kwamen er grote zwermen kwartels aangevlogen die in het kamp neerstreken. En de volgende morgen lag er overal rond het kamp dauw. Toen de dauw opgetrokken was, bleek de woestijn bedekt met een fijn, schilferachtig laagje, alsof er rijp op de aarde lag. Wat is dat? Vroegen de Israëlieten aan elkaar toen ze het zagen. Ze begrepen niet wat het was. Mozes zei tegen hen: dat is het brood dat de Heer u te eten geeft. De Heer heeft bepaald dat ieder ervan kan verzamelen wat hij nodig heeft. Iedereen mag er één omer van nemen voor elke persoon die bij hem in de tent woont. De Israëlieten deden dat. De een verzamelde veel, de ander weinig. Toen ze het namaten, hadden zij die veel verzameld hadden niet meer dan een omer, en zij die weinig verzameld hadden niet minder, terwijl toch iedereen zoveel had genomen als hij nodig had. Het volgende stuk. De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. Hij zei tegen hen: ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijd uit te rusten. Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten. Ze voeren met de boot naar een eenzame plaats, een afgelegen plaats om daar alleen te kunnen zijn. Maar hun vertrek werd opgemerkt en velen hoorden ervan. En uit alle steden haasten de mensen zich over land naar de plaats en kwamen er nog eerder aan dan Jezus en de apostelen. Toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, omdat ze leken op schapen zonder herder. En hij onderwees hen langdurig. Toen er al veel tijd verstreken was, kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden: dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur hen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan om eten te kopen. Maar hij zei: geef het jullie hun maar te eten. Ze vroegen hem: moeten wij dan voor 200 denarii brood gaan kopen om hun het eten te geven? Toen zei hij: hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken. En nadat ze waren gaan kijken wat ze bij zich hadden, zeiden ze: 5 en 2 vissen. Hij zei tegen hen dat ze de mensen opdracht moesten geven om in het gras te gaan zitten. Ze gingen zitten in groepen van 100 en groepen van 50. Hij nam de 5 broden en de 2 vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit, brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de menigte uit te delen. Ook de 2 vissen verdeelde hij onder allen die er waren. Iedereen at en werd verzadigd. Ze haalden de overgebleven stukken brood op, waar wel 12 mannen mee vol konden worden gedaan, en ook wat er over was van de vissen. 5000 mensen hadden van de broden gegeten.
Het woord van onze God is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Zingen we nu eigen bundel 165. Graag met u luisteren naar dat tweede gedeelte dat daarnet is gelezen, wat we samen hebben gelezen, uit het evangelie naar Marcus, hoofdstuk 6, vers 30 tot 44. En straks in aansluiting aan de preek zingen we gezang 57b. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongelui. 5000 hongerige monden gevuld met 5 broodjes en 2 visjes. Door de handen van Jezus heen gegaan en in zijn handen vermenigvuldigd. Wat moeten wij die in overvloed leven met zo'n verhaal? Trouwens, wat moeten de miljoenen wereldbewoners die onder de armoedegrens leven, onder het bestaansminimum, met dit verhaal? Wat heb je aan zo'n sprookjesachtig gebeuren? Misschien komt het wat dichterbij als we bedenken dat dit verhaal niet op de avond van de betreffende voorjaarsdag is opgeschreven om de volgende dag gepubliceerd te worden in het Galileës Dagblad of de Capernaum Courier. Als je het leest als een krantenartikel, verlucht met een mooie foto van die massapicknick aan het meer van Galilea, dan kom je er inderdaad niet ver mee. We moeten ons realiseren dat dit verhaal is opgeschreven enkele tientallen jaren, misschien wel een behoorlijk aantal tientallen jaren na dato, door de evangelist Marcus, hoogstwaarschijnlijk in Rome. En die Marcus, die heeft het natuurlijk van Petrus, een van de 12 die een actief aandeel had in dat gebeuren bij het meer. We hebben niet te maken met een journalistieke reportage, maar met een belangrijk stuk verkondiging van de apostelen, waarin voor een goed verstaander in elk geval 2 dingen meeklinken. In de eerste plaats allerlei bijbelse verbanden. Er lopen diverse lijnen vanuit dit verhaal naar andere bijbelgedeelten. En in de tweede plaats klinkt erin mee de situatie van de christengemeente in Rome, waarbinnen dit evangelie dus is gecomponeerd en te boek gesteld. En als je die 2 dingen mee laat klinken, die echo's uit andere schriftgedeelten, en de situatie van die eerste christenen in het centrum van het Romeinse Rijk, dan komt de geschiedenis van de broodvermenigvuldiging, denk ik, toch wat dichterbij. Zeker als het waar is wat wij soms denken en zeggen, dat onze positie als kerk, als christenen, zeker hier in West-Europa, steeds meer gaat lijken op de situatie van de eerste christenen in de eerste eeuwen van onze jaartelling. Stel je die situatie van die gemeente rond Marcus en Petrus maar eens even voor. Een handje vol christenen, over het algemeen heel eenvoudige lieden, in de wereldstad Rome. Soms vervolgd en op andere momenten geduld. De keizer regeert in de eeuwige stad, maar wat gaat hem het lot van het gewone volk aan? Brood en spelen kunnen ze krijgen, dan blijven ze wellicht rustig. Petrus, hoor ik Marcus zeggen, als ik het Colosseum zie leegstromen, als ik al die mensen zie, dan moet ik denken aan schapen die geen herder hebben. Wie bekommert zich nu echt om hen? Wie geeft het leven van al deze mensen nu richting en doel? En hoe zullen wij ooit in staat zijn om die massa's te bereiken met het evangelie van de goede herder. Kent u dat gevoel ook niet? Bespringt je dat soms niet in een volle trein, in een overvol winkelcentrum, in een eindeloze file, bij het uitgaan van het stadion? Waarheen zijn al die mensen op weg? Zijn ze wel ergens heen op weg of zwerven ze maar wat door het leven heen? Als schapen die geen herder hebben. Wie bekommert zich om hen? En misschien voel je jezelf wel heel klein worden in zo'n mensenmassa. Wie ben ik eigenlijk? 1 van de 6 miljard. Luister, Marcus, zegt Petrus. Ik zal je een verhaal vertellen. Je hebt het vast al vaker gehoord, maar het kan geen kwaad om het nog eens te horen. Toen we nog met Jezus rondtrokken, met z'n 12, heeft hij ons op een dag uitgezonden, 2 aan 2, om overal in de steden en dorpen het koninkrijk van God aan te kondigen. Om zieken te genezen, om boze geesten uit te drijven. Dat was onze eerste zendingservaring. Een voorproefje van wat later na Pinksteren zou gaan gebeuren. En toen we terugkwamen en verslag uitbrachten, vond Jezus het nodig om eens even samen een poosje rust te nemen. Daar waren hij en wij wel aan toe, want de mensen liepen af en aan en lieten ons eigenlijk geen moment met rust. We hadden amper tijd om te eten. En het leek haast een vlucht toen we samen met Jezus in een bootje stapten om een plekje verderop te zoeken, een stil plekje, een eenzaam plekje voor onze retraite. Maar de mensen hielden ons vanaf de kant scherp in de gaten en ze liepen langs de oever van het meer. En toen we op dat stille plekje aankwamen, was het er helemaal niet stil meer. Een grote mensenmassa wachtte ons daar weer op. En van Jezus' plan om een poosje rust te nemen kwam helemaal niets terecht. En denk je dat hij boos was? Of geïrriteerd? Helemaal niet. We merkten aan alles dat het zien van die mensen hem diep raakte. Er staat in de nieuwe Bijbelvertaling die we net gelezen hebben dat Jezus medelijden had. Dat is toch een wat een vlakke term nog voor wat er op dat moment met Jezus gebeurde. Het ging hem door merg en been. Zo begaan was hij met die mensenmenigte. Als schapen zonder herder. Zo zag hij ze. En hij begon meteen met hen te praten en hen allerlei dingen te leren. Je voelde dat hij hun herder wilde zijn en dat hij richting en doel wilde geven aan hun bestaan. En zo was hij bezig, uren achter elkaar. Wij keken alles bezorgd naar de zon die al lang door het zenit heen was. En een van ons nam Jezus even apart en zei: Meester, u moet de mensen wegsturen. Ze moeten brood kopen. Anders is het straks te laat. Ze moeten er ook nog een heel eind voor lopen. En weet je wat Jezus toen zei? Geef gij hun te eten. Ja, maar wij hebben toch geen geld om voor al die mensen brood te kopen. Hoeveel hebben jullie? 5 broodjes en 2 visjes. Dat is alles. Laat de mensen maar in groepen in het gras gaan zitten. En zo deden we. Het was een prachtig gezicht. Al die kleurige groepjes in het groene gras. Het leken wel bloembedden. Toen hief Jezus 1 van de broden op en sprak de zegen uit. Gezegend zijt gij, Heer onze God, Koning der wereld, die het brood uit de aarde doet voortkomen. En toen begon hij te breken. En hij gaf het ons in handen om het uit te delen. En hij bleef maar breken. En wij bleven maar uitdelen. Het was brood uit de hemel. Ik moest denken aan het manna in de woestijn. En hebben we niet altijd gezegd dat in de Messiaanse tijd het wonder van het manna zich zou herhalen? En toen iedereen genoeg had, gingen we alle 12 met een mand rond om de overgebleven brokken te verzamelen. En we hadden alle 12 een hele mand vol. En weet je, Marcus, uit die mand eet ik nog elke dag. Begrijp je wat ik bedoel? Begrijp je hoe die wonderbare broodvermenigvuldiging voor mij niet iets uit een ver verleden is, maar iets waar ik nog steeds van eet? Iets wat mij hier in Rome, te midden van al die schapen zonder herder, die op de been houdt. Een verkondiging die mij moed en inspiratie geeft. Ja, er is heel wat van dat brood van die dag overgebleven. Is het inmiddels al wat dichter bij ons gekomen? Als je het verhaal leest in zijn Bijbelse verbanden en vanuit de situatie waarin het ooit te boek gesteld is, dan kunnen ook wij, dunkt me, nog volop eten van die overgebleven brokken. Ik wil daarom 4 dingen noemen die voor een christelijke minderheid, zoals wij dat zijn en zoals wij onszelf ervaren, moedgevend en hoopgevend zijn. In de eerste plaats, er is een herder die ten diepste bewogen is met de scharen. Marcus gebruikt daarvoor, voor die bewogenheid, een woord dat dat gevoel verbindt met de ingewanden. Tot in zijn ingewanden geraakt. De nood van mensen gaat hem door alles heen. Er is iemand voor wie elk mens telt. Elk van die 6 miljard, al die massa's, die stuurloos rondzwalken door het leven, hij ziet ze. Hij heeft zich de nood van de mensheid zo aangetrokken, dat hij er zelf onderdoor gegaan is. Hij deelt tot in alle diepten de menselijke verlorenheid. In zijn levensgang en zijn lijdensweg wordt Gods ontferming met mensen duidelijk zichtbaar. En die ontferming, die betreft de hele mens. Wij denken bij het verlossingswerk van Jezus vaak in de eerste plaats aan de ziel. De ziel moet gered worden. Maar God wil mensen redden in de totaliteit van hun bestaan. Lees maar hoe Jezus bezig is met de lichamelijke nood van mensen. Lichamelijke gebrokenheid. Hij geneest zieken, verlamden, blinden. Hij zorgt voor brood. Gewoon brood en gebakken vis om je maag mee te vullen. Hij bezorgt de mensenmassa die achter hem aangekomen is een heerlijke picknick, waar iedereen van opleeft. Maar Petrus heeft dat op zo'n manier verteld, en Marcus heeft het zo opgeschreven, dat je onwillekeurig ook moet denken, als je dit verhaal leest, aan het avondmaal. Zoals dat in die eerste gemeente in kleine groepjes, bij mensen thuis, in kleine huisgemeenten, werd gevierd. Vaak verbonden met een liefdemaaltijd. Een vorm van onderling diaconaat. Het offer van de Heer Jezus Christus. Het breken van zijn eigen lichaam en het vergieten van zijn eigen bloed gaat in de gemeente door, in de onderlinge dienst en in de dienst aan de wereld. Mensen geven zich aan elkaar. Mensen delen wat zij van hun Heer hebben ontvangen. En dat delen, dat is gelijk aan vermenigvuldigen. En dat brengt me bij het derde, namelijk de rol van de leerlingen in dat wonder van die broodvermenigvuldiging. Jezus heeft niet in één moment 5000 lunchpakketten getoverd in de handen van mensen. Hij zegt tegen zijn leerlingen: geef gij hun te eten. Het brood dat in Jezus' handen gelegd is, dat geeft hij terug in de handen van zijn discipelen. En zij mogen uitdelen. Hij deelt uit via de handen van gewone mensen. Mensen die wanhopig worden bij het weinige dat voorhanden is. Mensen die de moed verliezen bij het tekort. Mensen die geen raad weten met een onmogelijke opdracht. Deel maar uit, zegt Jezus, wat ik je geef. En je zult ontdekken dat er voldoende is. En dat is Petrus nooit vergeten. Dat gaf hem moed in die wereld van Rome. Dat gaf hem de moed om het brood van het evangelie uit te delen. Een onbegonnen werk, zou je willen zeggen. En wat moet zo'n eenvoudige Galileese visser in dat zenuwcentrum van het machtige Romeinse imperium? En toch is door die verkondiging en door de praktijk van de eerste christenen in hun werken van barmhartigheid, in de wijze waarop zij in de maatschappij de noden onderkenden en wilden lenigen, toch is die boodschap, heeft die boodschap het gezicht van Rome en van Europa en van de wereld veranderd. Is dat niet bemoedigend? Wij mogen ingeschakeld zijn in het wonder van de vermenigvuldiging als we leren te delen. Wat in mijn ogen te weinig, ontoereikend is, mag ik leggen in de handen van Jezus en vervolgens delen met anderen. Wat hebben de hongerige massa's aan dit oude verhaal, vroeg ik daarnet aan het begin. Zij zullen er wat aan hebben als wij Jezus' opdracht uitvoeren. Geef gij hun te eten. Als wij niet langer geloven in wat voorhanden is, maar in het verlangen van Jezus om brood voor de wereld te zijn. En dan in de vierde plaats, het beeld van die kleurige groepjes in het gras, aan het meer. Die onverwachte overvloed, het overschot van die 12 volle manden, het verwijst alles naar de volheid van leven in het koninkrijk van God. Jezus geeft in de werkelijkheid van gebrek en schaarste een doorkijkje naar de volkomenheid van het rijk van God. Het wonder van de broden is het wonder van de uiteindelijke verlossing van het schepsel en de schepping, zodat het leven zich weer volledig kan ontplooien. Het wonder gaat door. Wij eten nog uit die 12 manden. En we mogen uitzien naar de overwinning over alle gebrek en schaarste. De overwinning over zonde en dood. In de komst en in de volkomenheid van het Rijk. Bij hem kan het niet op. Amen. U krijgt nu gelegenheid voor de dienst van het offer en na de inzameling van uw gaven zal Francine Wattel de voorbeden verzorgen.
We zullen bidden. Er is een voorbeden gevraagd voor het jongerenwerk en dan met name voor het proces om een jongerenwerker aan te stellen. Lieve Vader in de hemel, we willen bij u komen om u te danken en te bidden. Heer, wij danken u voor deze dienst. Dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn. Voor ons is het heel normaal dat we dit elke week kunnen doen. We beseffen misschien niet altijd hoe bijzonder het is. Dank u wel voor de vrijheid die we hebben in het land, om ons geloof te beleven, om kerkdiensten te beleggen en ook om andere activiteiten te organiseren. Heer, wilt u ons helpen om u hier voor de eer te geven, om blij te zijn met wat we van u krijgen. Wil u ook vragen om te zorgen voor christenen die in landen leven waar die vrijheid niet is? Wij kunnen ons dat nauwelijks voorstellen. Helpt u hen om tegen alle verdrukking en vervolging stand te houden? Wilt u hen vasthouden? Heer, we willen u bidden voor ons land en voor onze overheid. Wilt u politieke leiders inzicht en wijsheid geven? Wilt u hen helpen om op te komen voor mensen in ons land die het moeilijk hebben? Mensen die hulp nodig hebben, op financieel gebied of in sociaal opzicht. Er zijn zoveel mensen, Heer, die het niet alleen redden. Zegent u de hulpverlening die er is in Nederland, zowel professioneel als vrijwillig. Wilt u ons ook bereid maken om mensen te helpen die dat nodig hebben en die wij tegenkomen in onze omgeving? Maakt u ons vrijgevig en behulpzaam, bewogen en betrokken. Heere God, als we bidden voor de overheid, denken we ook aan koningin Beatrix, die vandaag jarig is. Heer, we danken u voor haar, voor de gezondheid die u haar geeft en de kracht om steeds, ook nu ze ouder wordt, haar werk te blijven doen. Wilt u haar zegenen samen met haar familie? Wilt u haar kracht geven voor haar werk en voor alle dingen in haar leven die haar bezighouden? Wilt u zijn, Heer, met de mensen uit onze gemeente? Wilt u zorgen voor mensen die ziek zijn? Sommigen hebben allang te kampen met ziekte, met zorgen. Heer, wilt u geduld geven en uitzicht op herstel? En als dat er niet is, wilt u mensen dan helpen met ziekte, pijn en achteruitgang om te gaan. Helpt u mensen om op u te vertrouwen. Wilt u hen echt laten merken en ervaren dat u erbij bent en dat u voor hen zorgt. Dank u wel voor het getuigenis dat van mensen uit mag gaan die dat ervaren, dat u hen draagt en troost. Dank u wel voor de bemoediging die dat is voor veel anderen. Heer God, wij willen u bidden voor het jongerenwerk. Er gebeurt veel in onze gemeente, daar danken we u voor alle energie die er is, voor alle mensen die zich daarvoor inzetten. Heer, u weet ook dat we zoeken naar een jongerenwerker, iemand die voor een deel van de week professioneel het jongerenwerk vorm gaat geven in onze gemeente. Heer, die zoektocht, dat proces, dat is best ingewikkeld. Er moeten keuzes gemaakt worden. Wilt u daarin de leiding nemen? Wilt u duidelijk maken aan de mensen die zich daarmee bezighouden welke kant ze op moeten gaan? En wilt u als het kan ook geven dat er uiteindelijk iemand gevonden mag worden die in onze gemeente met onze jongeren aan het werk kan gaan? Heere God, wij danken u voor wie u bent. Bovenal danken we voor uw Zoon. Dank u dat u hem aan ons hebt gegeven, zodat wij in vrijheid mogen leven. Helpt u ons om dat ook echt te doen. Leef in het grote besef dat voor onze zonde is betaald. Helpt u ons om zo dankbaar te zijn dat we ons leven inrichten zoals u dat wilt. Wilt u ons helpen om dan ook te delen van het vele wat wij hebben gekregen, zoals we ook konden horen in de preek. Wilt u geven dat we in ons gedrag en in onze houding laten zien wie u bent. Wilt u ons gebed verhoren, Heer, en onze dank aannemen. Dit vragen wij u in de naam van Jezus. Amen.
We wachten nu even op de terugkomst van de kinderen. En daarna zingen we onze slotzang, Psalm 72, vers 4, 6 en 7. Zingen we nu Psalm 72, vers 4, 6 en 7. Gemeente, verheft nu uw harten tot God, ontvangt de zegen van de Heer en gaat heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u en met jou. Amen.